Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de eerste brief van de apostel Johannes, het derde hoofdstuk, het 20e vers, 1 Johannes 3 vers 20, daar spreekt het woord des Heren aldus, want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Tot zover. Misschien kunt u zich nog herinneren dat, ja, dat is alweer enkele jaren geleden, ik dacht een jaar of drie, dat we eens bij dit woord hebben stilgestaan. Misschien heb ik er toen ook iets van gezegd dat dit woord op twee manieren eigenlijk wordt uitgelegd. Een positieve en een negatieve uitlegging. Ik bedoel nu wat de toepassing daarvan betreft. De een die verklaart dat zo, dat indien ons hart ons veroordeelt, dan zijn we er nog niet. Want God is nog wat strenger dan wij. Hij is de rechter. En hij zal de huichelaar zeker verdoemen. Naar zijn rechtvaardig oordeel. Die woorden en die verklaring, die kunnen op zichzelf in een bepaald verband wel eens wat zeggen en betekenen uiteraard, maar ik geloof dat het woord hier toch een andere betekenis heeft en dat het in het teken staat van de troost, van de bemoediging. En waarom is die troost nodig? Nou, daar gaan we dan eerst eens een ogenblik op letten. Waarom dat woord van troost nu nodig is, ook als een woord van voorbereiding voor het heilige avondmaal. De apostel heeft gesproken over de grote liefde van God. Trouwens, dat komt steeds aan de orde in deze brief. Dat God zijn grote liefde heeft geopenbaard in de schenking van zijn zoon en in het aannemen tot kinderen van diegenen die van nature dood waren in de misdaden en de zonde. En dan komt Johannes ook telkens weer terug op de macht van Gods genade in het leven van die mens. En al is de verwachting dat het alles nog heerlijker zal worden, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, al weten wij dat we hem gelijk zullen zijn. Maar juist die verwachting van nog groter heerlijkheid, die ziet Johannes functioneren in het reinigen van zichzelf. Want een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Het moet toch bij elkaar komen. God in de hemel en die kerk hier op aarde, die zal toch eenmaal tot God ingezameld zijn. Vandaar ook dat die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Zonde is ongerechtigheid. En dat betekent, die staat niet in de rechte verhouding tegenover de Heere God. Die staat op de plaats waar hij omgehouden wordt. En het is toch duidelijk, schrijft Johannes, dat hij juist geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En in hem is toch geen zonde. Zo staan er in deze Johannesbrief teksten, heel veel woorden, waarvan je zou zeggen, hoe kan nou een mens, een zondaar, hoe kan die daar nu aan en in getroost worden? Ik weet wel, je kunt je vastklampen en aan dat woord uit het eerste hoofdstuk, die zegt dat hij geen zonde heeft, die is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar je moet die brief toch maar eens lezen en nog eens herlezen, deze brief aan Johannes. En dan voel je toch dat juist in het spreken over die liefde van God en de vrucht van die liefde in het leven, dan voel je aan dat die liefde toch zo'n scherp ontleedmes is. En dan zou je, in een andere zin als dat de profeet het zegt, maar zou je wel uit mogen roepen, Heere, wie zal er van Jacob blijven staan? Als je dat werkelijk allemaal leest. Want de zonde is tegen God. En daarin zijn nou de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. Die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft, die is ook niet uit God. Het is zelfs een kenmerk. In alle zwakheid en aanvechting van het geloof, kan het een kenmerk zijn dat we daaruit kunnen concluderen dat wij uit God geboren zijn, zo wij de broeders lief hebben. Nou, dat is toch een waarheid? Maar goed, als je dat dan allemaal hebt horen lezen, en je kunt het thuis nog wel eens verder lezen, deze brief, dat het niet gaat om de mooie woorden. Laat ons niet lief hebben met de woorden, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. Als je het allemaal zo eens leest en overdenkt, waar moet je dan blijven? Waar moet je dan blijven? En nogmaals, ik sluit me aan, hoor, bij de gedachte die zegt dat hij geen zonde heeft. In hem is de waarheid niet. Ik geloof dat we bij Johannes er niet van moeten uitgaan dat hij een soort perfectionisme, een volmaaktheid stelt in het schepsel. Maar wel, en daar kun je lang of kort over praten, maar wel stelt Johannes vast dat het werk van Gods genade en barmhartigheid zijn grote liefde in het leven tot openbaring komt. Dat in ieder geval. En dat er een groot onderscheid is tussen de kinderen Gods en de kinderen van de duivel. En dat het onderscheid niet alleen en geheel bepaald wordt doordat de een belijdt te geloven in hem en de ander niets gelooft of in de afgoden gelooft, maar dat dat geloof ook in de praktijk van het leven uitkomt in de vrucht. In de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Valt niet te ontkennen. Je zult zeggen, dat hoeven we toch niet te ontkennen ook? Nee, dat hoeft zeker niet. Maar ik weet dat Adam altijd bezig is om op de een of andere manier een uitweg te zoeken voor het scherpe woord van God. Hij wil er niet aan. Hij wil er niet aan dat hij een zondaar is. Die alleen kan leven uit de levensbron, uit de ware wijnstok. En dan zit een mens net zo lang te draaien totdat het woord leerstellig weer voor hem klopt. En dat hij weer met een gerust hart verder kan gaan. Zo zijn wij. En dat is nou juist niet de bedoeling. De bedoeling van God is om door zijn woord als door een scherp snijdend zwaard zondaren te verwonden en om ze te troosten. Te verbinden. Hij doet ter helle nederdalen en hij richt uit het stof op zijn handen wonden en helen. Nou, dan mogen wij gerust zeggen, als wij het in de strikte zin zien, dat het gaat om de vervulling van Gods gebod, want de besnijdenis is niets en de voorhuid is niets, maar de onderhouding van de geboden Gods, wanneer we dat zo even mogen stellen, dat het daarom gaat in het leven. Hoe het er komt, is vers 2, maar het moet er komen en het moet er zijn. Want God zal niet rusten tot alle zonde en ongerechtigheid uit de weg gedaan is. En dat de goddelozen op de aarde niet meer zullen zijn. Dat is toch ook een doel van God, dat alles weer vrede zal ademen, reinheid en heiligheid. Dan vraag ik u af, waar moet u dan blijven? Waar moet ik dan blijven? Ja, denk er maar eens even over na. Waar moet ik dan blijven? Wandel ik in de liefde? Heb ik hem lief, boven alles en de naast als mezelf? Ja, we zijn toch niet rooms meer? Wij zijn schuldig het leven voor de broeders te stellen. En dat betekent nog niks, want wij zijn toch maar ellendige schepselen. Aan ons is eigenlijk niet veel verbeurd. En dat God ons leven hoog geacht heeft, om het te redden van het eeuwig verderf, dat is het grootste wonder. Maar dat wij het leven voor de broeder stellen, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn eigenlijk. Want hij heeft zijn leven gegeven. Zouden wij dan het leven niet voor elkander stellen? Tja, dan moet je zo omkomen bij een mens. Hij waagt zijn eigen vrouw, man, kind, hoe dan ook eraan. Als het om het leven gaat. Huid voor huid, zegt de duivel, zal iemand geven voor zijn leven. En daar had hij gelijk aan. Dat is ook zo. Maar goed, wij zijn schuldig het leven voor de broeders te stellen. Want hij heeft het leven voor goddelozen gegeven. Zouden wij ons dan niet offeren voor een goede medebroeder, die de Heere vreest en hem toebehoort? Ja. Liefde. Oh ja, als je daarover denkt, dan zeg je, hoe kan een mens toch in de kerk komen? Hoe kan een mens in de kerk komen? Hoe kan die nog leven? Hoe kan die nog slapen? Want die eeuwige God, die moet toch wel zo verschrikkelijk afkeer hebben van de mens. Van een verloren mens. Van een zondaar. Hoe staat het met ons? Als het gaat over de liefde. Zijn we met een hartelijke liefde verbonden aan de Heere? Zijn we met een hartelijke liefde verbonden aan zijn dienst? Of slibberen we? Terecht vaak, maar ook vaak ten onrechte. Dat kan ook. Och, een mens is zo slap in die dingen. Dan blijft hij weer eens thuis. Ja, kan eigenlijk niet. Zegt hij, ja, maar hij kan eigenlijk wel. Ja, de Heer is geen ledig aanschouwer. En je moet niet denken dat je het goed kunt praten. Het is beter als je het niet goed meer kunt praten. En dat de Heere zegt, nou dat punt, houd dat ene punt nou eens even vast. Mijn dienst, mijn woord. Houd dat punt nou eens goed vast. En bedenk nou eens bij uzelf, dat je daarom alleen al door mij vervloekt bent. Dat je een verdoemelijk schepsel bent. Kijk, dat is het doel. Het doel is niet om elkaar te bepleisteren met loze kalk. Het doel van onze samenkomst is niet om te zeggen, nou ja, het kan er nog net bij door. Nee, het doel van de samenkomst is, het woord is scherp snijdend. Scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. En het gaat door. Er wordt daar geduid op een zwaard of een mes wat de slager gebruikt. En waarmee een dier geraakt wordt, zo ook een mens. Dat gebruikt het om een dier te slachten. Mes dat doorgaat tot in het merg van het leven. Zodat het beest sterft, stuiptrekkend sterft. Dat is het woord. Ja, maar het woord is toch ook troost? Ja, dat is ook zo, maar het is hetzelfde woord. Hetzelfde woord gooit die mens overhoop. En datzelfde woord raapt die mens ook weer op. Maar hetzelfde woord zet ons geen pluim op onze hoed. Dat het er wel goed bij staat. En jij kan wel aan avondmaal, hoor. Jij bent zo lief en jij dit. Nee, dat doet het woord niet. Dan voel je hoe groot het is. Als dat woord die werking in ons heeft. Je kan zeggen, ja, dat veroordelen van het hart. Broeders, indien ons hart ons veroordeelt. Dat is van de duivel. Dat moet je nog zomaar niet zeggen. Of dat is ons werk heilig bestaan. Dat moet je ook niet zeggen. Dat heeft er hier niks mee te maken. Het heeft dit ermee te maken. Indien ons hart ons veroordeelt. Omdat het woord dat ons zegt. Het woord leert het ons. Het woord werpt ons overhoop. Wij voelen dat wel niet zo. We zien dat misschien zo niet. We krijgen niet een tekst misschien. Maar we zitten eronder en het is de onrust. De onrust die het gevolg is van dat woord dat ons eigenlijk vastgrijpt. Je zegt, ja, hoe is het nou met je? Ja, maar ik ben geen perfectionist. Ik ben niet rooms. Niks mee te maken. Daar gaat het helemaal niet over. Maar hoe ligt het nou op de bodem van je arme ziel? Ligt het daar nou op, in die ziel zo, uw liefde, uw trouw? Heere, op u betrouw ik, welke grote liefde hebt u mij gegeven. Dat uw eigen zoon niet gespaard hebt, maar heeft hem overgegeven in de dood. Heere, ik heb u lief. Gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En ik heb ook lief uw volk, uw gunstgenoten, uw gemeente. Want wij zijn leden van één lichaam. Gelijk uit vele graankorrelen één meel gemalen en één brood gebakken wordt. En de veel beziën samengeperst zijn de één wijn en sterke drank vliegt. Zo één te zijn. Met u en met de broeders. Kijk. Indien ons hart ons veroordeelt. Als je er nou niet meer met een boog omheen kan lopen. Vanmorgen misschien. In de dadelijkheid. Hè? Omdat je ook wel aan de avond na gaat. En dat je toch ergens met een onrustig hart zit. Of dat je niet aan het avondmaal gaat, omdat je zegt, ik kan eigenlijk niet aan het avondmaal gaan, want mijn leven klopt niet, het deugt niet. Hoe dan ook, hoe het dan ook is. Als nou zo mag zijn, dat je in de dadelijkheid, dat wil zeggen, heden zou zeggen, oprecht, voor het aangezicht des Heren, o God, wat ben ik een wangedrocht. O Heere God, wat ben ik slecht. Wat ben ik een liefhebber van mezelf. In plaats van een liefhebber van u. Gaat je hart veroordelen. Maar zolang als hij eruit springt en zegt, kijk eens. Hij is ook niet volmaakt. En hij. En wie zou er nou hier op aarde nou werkelijk God lief hebben boven alles en daarnaast als is. Wie zou dat nou werkelijk doen? En ik weet van hem ook wel iets te vertellen. En van haar. Ja, maar dan ga je fout hoor. Dan loop je eromheen. Maar heden. Die woorden van liefde. Van God. En van zijn knecht die hier geschreven staan. Die grote liefde die de Vader gegeven heeft, waarom de wereld ons niet kent. Omdat ze hem niet kent. Dat kind zijn. Als dat nou ons aangrijpt, nu. En we zeggen, oh nee, daar hoor ik niet thuis. Daar kan ik niet komen aan die heilige dis. Niet voor God en niet voor de naaste. alles veroordeelt mij. Kijk, dat is niet zo erg. Hoe pijnlijk het ook is. Hoe moeilijk het ook te verwerken is. Maar als dat werkelijk zo is. Dat het woord ons aangrijpt en een punt van een mes raakt ons ergens. Zodat je zegt, hè. Lichamelijk zou je zeggen, hier moet ik aan sterven. Maar om nou geestelijk te mogen aanvaarden. Geestelijk daar nou eens bijgebracht te worden. Ik ellendige. Ik heb de dood verdiend. Het oordeel van God. Ik kan niet aan het avondmaal komen. Want ik neem het niet zo nauw met God niet en met de kerk niet. Trouwens, er zijn zoveel mensen hè, die, ach, die gaan wel naar de kerk, maar niet zo stug en strak zoals ze dan bij ons gewend zijn in dat kerkje. Wel, nee. Dat hoeft niet. Heb je ooit gehoord dat je per se zoveel keren moet? Ieder heeft toch zijn werk? Je hebt het toch druk. En ik ben niet zo kerk, zegt een ander weer. Ja. Ja, maar als je dan in de dadelijkheid is zou voelen. Dat wij daar in onze verdorven aard. Bot vieren. Als het woord nou eens ons aangrijpt en zegt, nou kijk, daar kom je nou openbaar. Dat het niet in orde is. Dan gaat je hart je veroordelen. Gaat je hart je veroordelen. En al ga je wel trouw naar de kerk. En dan ga je wel aan het avondmaal. Dan kan het nog zijn dat dat woordje vastgrijpt in een ogenblik, zodat je zegt, o, hoe moet ik daaraan zitten? Want ik weet wel, het is voor de zondaren dat hij zijn leven gegeven heeft. Maar, waar is de kracht van zijn opstanding uit de doden, om uit het zondegraf op te mogen staan en hem alleen te dienen en te vrezen? Ik voel mij een slaaf van het kwaad. Ons hart ons veroordeelt. Typisch hè, dat in die ene mens, daar zit een rechter. En die zegt, je bent schuldig. Je eigen hart. Je eigen hart. Een ander hoeft eigenlijk geen eens te zeggen. Je eigen hart zegt het. Veroordeelt. Jij wandelt niet waardig het evangelie van Jezus Christus. Je gedraagt je niet zoals het betamelijk is. Gij kunt geen twee heren dienen. Ge zult of de een aanhangen en de ander verlaten. Maar niet allebei. Gij kunt niet van de tafel des heren en de tafel der duivelen eten. Wat gemeenschap heeft Christus met Belial? Indien ons hart ons veroordeelt. Als ons hart ons nu veroordeelt. Zul je het dan niet wegstoppen ergens in een donker open en zeggen, daar luister ik niet naar. Daar luister ik niet naar. Ik zal proberen toch wat trouwer te zijn. Ik zal proberen toch dat of dat niet te doen. Stop dat niet weg. Oog. God brenge ons door zijn woord tot de overgave. Tot de erkentenis Ik ben die schandaal. Ben ik. Ik ben die zondaar die tegen de liefde zo menigmaal je altijd weer misdreven hebt. Ik ben die man die als er wat moet lijden, dan moet God maar lijden en de kerk moet het maar lijden, maar ik niet. Ben ik. Gods volk, ja, ja. Ja, ik heb het niet over mensen buiten de deur. Nee, nee hoor, je hebt misschien al, ik weet niet hoeveel keer aan het avondmaal geweest. Kan ook zijn. Of niet. Maar we hebben de waarheid nodig. Altijd welke waarheid dan ook. Maar die waarheid die de zaak ondersteboven gooit in mijn leven, die zegt, klopt niet. Deugt niet. Je bent van de weg af. Dan is het nog niet zo'n ramp voor als ons hart ons veroordeelt. Het is beter als ons hart ons niet veroordeelt, zoals in het vervolg staat. Indien ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tot God. Dat wil zeggen, indien je met een eerlijk hart geweten voor het aangezicht van de Heere mag wandelen, in eenvoudigheid en in oprechtheid, dan brengt dat ook vrijmoedigheid mee. Dat brengt dan vrijmoedigheid mee. Ook ten aanzien van het heilige avondmaal, ook ten aanzien van het gebed. En indien ons hart ons wel veroordeelt, dat is toch nog geen ramp. Want dat betekent dat je nog niet in het oordeel der verharding bent weggezonken. Zodat je eigenlijk altijd alles maar goed praat bij je eigen. En dat niks erg is en er is geen zonde meer eigenlijk in principe. Want wij doen gewoon wat ons behaagt. En als wij dat nou maar op prijs stellen en goed vinden, dan zal God het ook wel goed vinden. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Daarom is het nog zo'n ramp niet. Als er van binnen rechtzitting gehouden wordt. En er is een stem, je hart, die zegt, jongen, meisje, vader, man, vrouw. Het is fout. Je bent veroordeeld. Het is zo erg nog niet. Oh, soms denk je, Heere, was dat maar meer ook in het bewustzijn van de dwalenden die wij zijn. Meer in het bewustzijn dan altijd op een punt neergezet te worden. Het is kostelijk in geliefden indien ons hart ons niet veroordeeld hebben, vrijmoedigheid tot God. Maar het moet je niet om de andere deur zoeken hoor. Wat hier geschreven staat. Want over het algemeen is het christenvolk een afwijkend volk vol met stinkende gebreken. En dat bedoel ik echt niet een of andere algemeeniteit te zeggen. Helemaal. Ik bedoel er zuiver dit mee te zeggen. Dat vele van Gods kinderen ver van hun plek af zijn. Vaak. En dat het wel nodig is het woord. Broeders, kan één fontein zoet en bitter water tegelijk wellen? Heeft de geest die in u woont, heeft die lust tot nijdigheid? Waar komt dat allemaal vandaan? Al die ellendigheden. Nuttig. Indien ons hart ons veroordeelt. Goed zo. Zou ik dan willen zeggen, want dan is er ook wel reden toe dat het hart ons veroordeelt. Dan geven we wel aanleiding dat ons hart ons veroordeelt, dat we geen rust hebben. En dat we ook zitten te dubben of we aan het avondmaal zullen gaan, ja of nee. Ik weet wel, er is nooit geen grond in het schepsel. Nooit. Maar een mens die van het pad des verstands afdwaalt,
en zijn eigen zondige weg gaat, die werpt zijn eigen vrijmoedigheid ook weg. Komt erbij, dat is een verzwarende factor. Dat functioneert met elkaar. We kunnen nooit meer door de werken zalig worden. Maar als we uit genade zalig mogen worden, dan is het wel zo dat onze boze werken, onze verkeerde werken, onze eigen halsstarrige werken, die beroven ons van de troost en van de vrijmoedigheid. Eerlijk waar, dat is wel waar. Het gaat altijd op. Als dat niet meer op zou gaan, dan gaat er niks op. Maar je moet er maar op letten in je leven. De Heere bezoekt. Als ze bij de schapen horen, dan bezoekt de Heere dat. En dan krijg je van binnen die onrust, dat veroordelen. Als er nou mensen zijn, veroordeelde mensen, en dan niet, nogmaals, niet veralgemeen hoor, en zeggen, ja, we zijn allemaal veroordeelde mensen. Nee, persoonlijk, als je nou stilletjes in je hart zegt, ja, Heere God, och, wat heb ik toch weer droevig de weg verlaten. Heere God, wat heb ik toch hatelijk gedaan, dit of dat. Op welk vlak dan ook de veroordeling u treft, dat geeft niet. Je kan als grote lijn kun je aanhouden. De liefde. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. Dat openbaart God in zijn woord. Dat is de vrucht van Christus lijden en sterven en de toepassing van het heil in de harten van zondaren. Dat is de vrucht ervan. Liefde. Om in hem bediend te zijn en uit hem bediend te worden. En de opstandingskracht te ervaren in de ziel. O, dan zou ik zeggen, indien het heden zo is, buig dan je hoofd voor de Heere God en zeg, ja, Heere, het is waar, mijn hart veroordeelt me. Mijn hart sluit me buiten de bediening van het heilige avondmaal. Mijn hart getuigt tegen me dat ik een zondaar ben, die met opgeheven hand zonder, die het wel weet, maar die tegen licht en beter weten in, altijd maar weer overtreden heb. Heere, mijn hart sluit mij uit van uw gemeenschap, van uw nabijheid, van uw liefde. Want mijn hart getuigt tegen mij dat ik een boeleerder ben. Dat ik een afwijker ben. Dat ik naast u mijn vertrouwen op andere personen en zaken stel. En God is diegene waarop wij ons vertrouwen stellen. God, dat is God. Waar we ons vertrouwen op stellen, dat is God. En wij betrouwen op zoveel. Ik betrouw op zoveel, behalve op u. Mijn hart veroordeelt mij. In de eerste tafel van uw heilige wet. Voor wat betreft uw heilig wezen. Uw heilige namen. Uw heilige dag in alles veroordeelt het hart mij. En de tweede tafel daar werd veroordeelt mijn hart mij ook in het liefhebben van de naaste, het bevorderen van zijn goed gerucht, het hem helpen, het niet begeren van zijn huis, van zijn vrouw, van zijn naam, noem maar op. Mijn hart, hoe staat het? Troost jezelf niet, leg jezelf niet het zwijgen op, dat hart. Laat het maar eens spreken. En zie het maar eens onder de ogen. En kijk dan eens of het waar is wat het hart u zegt, u influistert. Gij zijt een man van geweld. Gij zijt een halsstarrig mens. Gij kunt zo voor God niet bestaan. Gij kunt niet sterven. Gij kunt geen gemeenschap oefenen aan zijn tafel. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Hé, dat is troost. Dat is olie in de wond. Als er wond is. Als er ongetroostheid is, of troosteloosheid is, dan wel. Anders niet. Als je er overheen stapt, als je zegt, nou ja, ik kan overal niet, een mens is maar een mens. Als je het zo bekijkt, dan is dat geen troost voor u. Maar als het woord u raakt, als het woord ons in het licht zet van Gods aangezicht, en wij zien onze kromme wegen. En de moedeloosheid maakt zich van ons meester. De gedachte dat het nooit meer goed kan komen. Dat we te zwaar gezondigd hebben tegen zoveel liefde. Of dat we te lang vastgehouden hebben aan onszelf. In plaats van te geloven in die ware wijnstok. Of misschien nog erger, dat er een gedachte van wanhoop in ons hart komt. Van vertwijfeling. Dan staat direct dat woord gereed. God is meerder, of het woordje meerder moet je zo uitleggen, in de zin van groter. Hij is groter dan mijn hart. Groter. Is dat dan troost? Ja, dat is troost. Hoe is dat dan een troost? Wel, laten we zo zeggen, mijn hart is maar zo groot. Of als een vuist, zo groot. Mijn lichamelijk hart van vlees. Nou ja, in de voorstelling die het woord ons geeft, dan wordt het hart als het centrum, het denken van de mens, het overleg, conscientie en noem maar op, wordt het hier even gezien. In dat hart daar wordt geoordeeld. Maar, het is allemaal maar klein. Hè? Klein. Klein hart, klein mens. Ja, maar dat maakt het niet minder erg. Nee, dat weet ik wel. Want de mens is een microcosmos, een wereld in het klein, maar dan een wereld van ongerechtigheid. Maar je zult toch moeten toestemmen dat jij, klein verdraaid schepseltje, dat je toch ook inderdaad maar een klein schepseltje bent. En dat je kleine hart in een ogenblik vol kan stromen van wanhoop. Van moedeloosheid, van angst. En dat er dan in dat kleine mensje, in dat hart, helemaal niets is waar je aan kunt vastgrijpen. In het toekomend oordeel, dan zullen die kleine mensen schreeuwen, bergen valt op me en heuvelen bedekt me vanwege de schrik van het lam dat op de troon zit. Dat is ook weer iets van die kleinheid. Want de mensen voelen, we hebben geen huis meer. We hebben niks meer waar we in kunnen komen of wegkruipen. We kunnen bij onszelf niet meer terecht. Daar komt de rechter. meester van hemel en aarde.
Klein. We stromen vol. Met weedom, met angst, met vrezen. Vrezen, slaafse vrezen. Want niets is er te vinden waarom ik nog zou hopen dat mijn slibberende voeten toch zouden komen of blijven op de rechte weg. En dat God mij ongehoorzaam kind, dat hij mij toch als een kind zou willen beschouwen. Waar moet ik dat vandaan halen? Ik kan het van binnen niet vinden. Van binnen zegt mijn hart, je bent veroordeeld. Je staat buiten. Je kunt het niet. Je gaat mank, juist als het gaat over de liefde. En de meeste van deze is de liefde, daar ga je mank aan. Je bent maar een liefdeloos schepsel, en dat je zo liefdeloos bent, daarom heb je een hekel aan Gods geboden. Want die mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. Zou je dat uit liefde niet wensen te doen en doen? Indien het hartje nou veroordeelt, kun je dan iets vinden in datzelfde hart dat je niet veroordeelt? Zou je dan iets kunnen zeggen, ja, maar daar heb ik nou nog een lichtpuntje. Ik zou nog verder willen gaan, al is het dan maar naar de maatstaven van de christelijke mens, een klein gebrek waar u in faudeert. Als het hoort u aangrijpt op dat gebrek, op dat verkeerde, is er dan in uw hart nog iets om u aan vast te klampen? Dat je zegt, ja, maar tegenover dat gebrek staan zoveel goede dingen, dat ik toch wel mag aannemen dat ik een kind van God ben. Nee, het hart is of vol van vrede en rust. De liefde indien ons hart ons niet veroordeelt. Gewassen en gereinigd en geheiligd door hem. Met als vrucht het nieuwe leven uit God. Getroost door zijn genade, of niet. Ja, maar het kan toch ook allebei. Ja, maar daar ga ik nou niet op in. Dan gaan we te ver. Maar als ons hart ons veroordeelt, dan veroordeelt het ons en dan weet ik niet waar je eigen aan moet vastklampen. Want als je iets vastgrijpt, een spijker uit de muur, dan trek je hem eruit. Het houdt niet. Veroordeel. God is meerder. Laat ik het zo zeggen. God is veel groter. Groter dan alle mensen bij elkaar, groter dan het hart van mij. Groter dan de wereld, groter dan de hemel. Waar zou de Heere, welk huis zou de Heere kunnen bevatten? En de plaats van zijn rust, de hemel is maar een troon. En de aarde een voetbank van zijn voeten. Zo groot is God. Nergens in en nergens uit te sluiten. Dan weet je, als je fles van een liter, een melkfles van een liter hebt, daar kan geen 2 liter in. Als er een liter in zit, zit die vol. Maar staat er een vat van 100 liter naast, daar gaat 100 liter in. Dan is het ook vol. Je begrijpt het verschil tussen groot en klein. Wat gewicht, wat inhoud, wat afstand, je kunt overal op toepassen. Jij bent die nietige mens. En als dan je hartje nog gaat veroordelen, wat ben je dan? Wat ben je dan? Wat blijf je dan? Dan kun je van je hoofd tot je tenen, kun je niks vinden. Niks aannemelijks. Maar als er nou iets is dat
veel groter is buiten jou. Daar kan dan ook veel meer in zijn. En als nou in dat onuitsprekelijke grootte van God, van zijn hart, als daar nou in is de mogelijkheid om mij al mijn zonden te vergeven en om mij 1000 keer uit de modder op te rapen en om mij niet te verdoemen, al heb ik het dubbel en dwars verdiend. Want mijn hart getuigt tegen mij. Maar als er dan in dat grote, onuitsprekelijke hart van God niet alleen gerechtigheid is in het veroordelen en buitensluiten van het schepsel, van mij, maar als er nou ook in datzelfde hart is gerechtigheid om mij te redden, om mij vast te houden, om mij achterna te wandelen, om mij, al ging ik tot in de verste uithoek met mijn veroordelend hart, ja, al zou ik het touw in mijn handen nemen om mijzelf van het leven te beroven. Al zou ik bevend staan voor de trein, met de gedachte, ik kan niet verder leven. God is zo groot, groter dan de wanhoop, dan het verdriet, dan de veroordeling, de vervloeking van binnen. Groter dan die berg en die stroom van ongerechtigheden. Groter ook als mijn afwijking, dat ik van het spoor afgegaan ben. Daarom, ik mag mijzelf niet vertroosten met de gedachte, och, zo erg is dit niet, zo erg is dat niet. Ik mag mezelf niet helpen, want dan help ik mezelf in de rampzaligheid. Maar dat het woord, oh dat woord, dat levende woord, mij verdoemen, dat is niet zo erg. Al ben ik dan wel eens een bekeerd iemand geweest en dan heb ik dan wel aan het avondmaal gegaan. Het is niet zo erg dat dat woord mij aangrijpt, zodat mijn hart, mijn eigen hart, tegen mij gaat protesteren en gaat veroordelen mezelf. Maar God staat erbij, al gaat het tot in de verste schuilhoek, al zou je in de dood willen verbergen. Het kan niet, God is meerder, hij is groter dan ons hart, veel groter. Hij kan dat kleine, vol met angst, dat kleine mensenhart, kan hij aan zijn groot hart drukken. Hij kan die schooier, kan hij kleden en brengen in het paleis. Hij kan mij al mijn zonden vergeven. Maar ik kan niet geloven dat hij dat wil doen. Nee, dan kan ik begrijpen dat je dat niet kan geloven. Want er is in dat veroordelend hart ook niets meer om op te hopen. Je kunt in dat kleine hart kun je geen materiaal vinden om te zeggen, maar bij u is vergeving. Hoe kom je eraan, zoiets? Kun je dat ergens vinden? Nee, ja, het staat in de Bijbel, ja, het staat in de Bijbel. Moet je dat maar geloven, zeker. Hoe moet je dat doen? God is meerder dan ons hart. Die ene gedachte. Dat God groter is. Dat er in hem een diepe afgrond is. Dieper dan mijn afgrond. Dan de afgrond van mijn val. En van mijn gans verdorven natuur. Die geneigd is God en de naaste te haten. Dat hij veel groter is. Dat hij alles kan verslinden. O, dat is troost voor bedrukte, niet voor hoogmoedige. Het is troost voor bedrukte. En nogmaals, hou het even in gedachten, indien ons hart ons niet veroordeelt. Wees zeer gezegend van de Heer. En dan mag hij zeer verblijd zijn, want dan betekent het dat de weg open is. De weg is open. En dat je voelt dat je voor het aangezicht des Heren mag wandelen in oprechtheid. Want vergeet het niet wat de dichter zegt, of de spreukendichter. Wees te alle dagen in de vreze des Heren. Want gewisselijk, er is een beloning. En dat is ook een beloning, de vrijmoedigheid. Maar als het niet zo is, en daar gaat het vanmorgen om, dat je hart je wel veroordeelt, dat je op dwaalwegen wandelt, en je weet geen raad, bedenk dan dat God groter is. Bedenk dan dat hij zo groot is, dat hij de tafel aanricht. Tegenover uw tegenpartijders. Bedenk dan dat de Heere zo groot en sterk is. Dat hij kan zeggen. Kom. Al waar uw zonden nog zo ernstig, zo diep. Ik kan ze wassen. Ik kan ze reinigen. En ik kan u heiligen. Om in oprechtheid voor mijn aangezicht te wandelen. Eet. Eet, want het vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. God is meerder. Hij is groter. En als, dan zo, en als het dan niet overgaat, dat je de troost nog niet hebt ontvangen, en je zit zondag weer in de kerk, en dat hart veroordeelt en zegt, jij kan niet, jij mag niet. Dan hoor je helemaal niet. Want dan zal toch wel eens zus en zo. Dan is God zo groot en zoveel meer dan ons hart. Dat als die wil, dan kan uw wil er niets tegen inbrengen en alle mensen niet. Dan zou je eigen vrouw of je eigen man zeggen, moet jij dat doen? Dan kan God zeggen, kom. Alle dingen zijn nu gereed zitten. En dan weet ik, dan kom je met een veroordelend hart uit je bank naar voren. En dan zeg ik, ja, Heere, u zoudt geen onrecht doen als u me met één slag voor uw aangezicht zou verdoen. Dat ben ik waardig. Dat heb ik verdiend. Maar gij weet alle dingen. Gij weet toch dat ik u lief heb. Wat? Lief heb, ja. Dat is het eigenaardige. Het wonderbare. Hij kent alle dingen. Kom, verloochenaar. Met je grote woorden, al willen ze, worden ze alle aan u geërgerd, ik geenszins. Kom man, Simon, Jonas, zoon, hebt gij mij liever dan deze? Ben je nog zo'n bijzonder mens? Wat een schaamte en schande. Zijn hart is wel volgestroomd toen Jezus hem aanzag. En toch. gij weet dat ik u lief heb. Ja, maar dan kun je iemand niet verloochenen. Hou je mond veroordelend hard. Ja, maar dan kun je niet. Hou je mond maar. Hoed mijn schapen. Simon Jonasson, hebt gij mij lief? Heere, gij weet dat ik u lief heb. Wijd mijn lammeren. Voor de derde maal. Simon Jonasson, hebt gij mij lief? Waarom doet de Heere dat toch, hè? Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. Nou maakt de Heer het in orde. Duivel, je hebt gelijk gehad en toch niet. Eigen veroordelend hart, je hebt ook gelijk gehad. Ik ben een doemschuldig zondaar. Maar God is groter en hij heeft nog meer gelijk. Zijn gelijk gaat boven alles. En dan komt de veroordeelde. En er is in het hart de wetenschap. En toch heb ik hem lief. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Ik weet het verder ook niet, zegt zulkene. Want ik ben klein. En ik persoonlijk, zegt misschien iemand, ik persoonlijk ben van de weg afgedwaald. En ik voel me zeer verontrust en beschuldigd. Maar God is groter. En hij komt de onrustige troosten. En hij komt de dwalende van geest tot verstand brengen. En de murmureerders doet hij de lering aannemen. Kijk, dan is de weg wel eng. En de poort nauw. Maar niet te eng. En niet te nauw. Want de poort en de weg is onze Heer Jezus Christus. En als hij voor ons te eng is, te eng en te nauw, dan betekent dat toch dat wij zelf te groot. Of te groot in onze ongerechtigheden daarheen leven, of te groot in onze eigen gerechtigheden daarheen leven. Maar we zijn te groot. Naar de een of de andere kant. Ik hoop als het heilige avondmaal is, dat u precies klein genoeg bent om door de poort te mogen ingaan en te belijden dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om u, vervloekte, met zijn zegening te vervullen. Amen.